Ik begin met gebed. Vader, dank u wel dat we u mogen kennen. Dat we mogen weten dat u ons dicht naar uw hart trekt. Heer, dat we tot rust mogen komen bij u. Dat we veilig mogen zijn bij u. Heer, dat we mogen geloven dat uw liefde sterker is dan de dood. Heer, dat we mogen hopen op die nieuwe hemelen, die nieuwe aarde. Dat we mogen hopen, Heer, op alles wat u beloofd hebt. Heer, wilt u nu ook in deze dienst aanwezig zijn. En dat bent u, Heer, dank u daarvoor. Heer, en werk door de woorden heen, door het spreken, door het luisteren. Heer, u bent welkom. U bent meer dan welkom. Amen. Hoop. Ik had eigenlijk eerst als titel wanhoop of one hope. One hope in het Engels, even voor de mensen die het misschien niet zo snel pakken. Daarom ben ik er ook weer van afgestapt, maar one hope of one hope. Ik denk dat we uiteindelijk one hope hebben, één hoop. Goed. Eigenlijk loop ik al een beetje op de tijd vooruit, want ik wil me vooral focussen op de gebeurtenissen die er zijn rondom aanstaande donderdag eigenlijk. En de laatste keer dat Jezus met zijn vrienden, met zijn leerlingen bij elkaar komt. Dus ik loop een beetje vooruit. Maar we zitten nu in de week richting Pasen. En het is denk ik goed om dat ook te beseffen en daarbij stil te staan en daar naartoe te leven. En Jezus en de vrienden van Jezus en zijn leerlingen hebben enorm veel meegemaakt in de afgelopen periode. In de week die voor ons ligt, maar ook in de periode die achter hun ligt. Daar wil ik eigenlijk eerst eens bij stilstaan. Ze hebben enorm veel meegemaakt in de afgelopen periode met hun Heer en met hun meester Jezus. Ze hebben hele bijzondere hoogtepunten gehad, bijzondere ontmoetingen, maar ook heftige confrontaties. En ik denk dat ze af en toe wel eens tegen elkaar gezegd hebben, wat hebben we toch wat meegemaakt met elkaar en met hem? Wat hebben we veel meegemaakt in de afgelopen jaren? En wat heeft hij krachtige woorden en bemoedigende woorden gesproken? En de wonderen die gebeurd zijn voor hun ogen. Ik denk dat ze bijvoorbeeld met ontzag, want dat is nog maar onlangs gebeurd in het verhaal, dat ze met ontzag terugdenken aan de opwekking uit de dood van hun vriend Lazarus. Terwijl de lijkgeur al om hem heen hing, werd hij weer terug het leven ingeroepen. Hij liep het graf uit. Ongelooflijk. En wij kennen die verhalen, maar stel je eens voor. En daarna, die ontroerende en intieme ontmoeting tussen Maria, de zus van Lazarus, en Jezus. Te midden van al die belangrijke mannen, of vooral mannen die zichzelf belangrijk voelden waarschijnlijk. En wat doet ze daar? Zij zalft zijn voeten met een hele dure olie. Sterk geurend. En uiteindelijk droogt ze de voeten weer met haar haren. Nou, ook dat, hè, dat tafereeltje, moet je eens voorstellen. Probeer dat eens in te beelden, wat daar gebeurt. En ik kan me voorstellen dat ze zich afvragen en afgevraagd hebben, wie is toch eigenlijk die Jezus? Wie is die man die met enthousiast geroep en gejuich binnengehaald wordt? Daar staan heel veel kerken vandaag bij stil. Palm Pasen. Hosanna, de koning. Als je het over hoop en verwachting hebt. Ik denk dat heel veel mensen een bepaalde hoop hadden. Van ja, nu gaat het gebeuren. Hij wordt binnengehaald. Hij komt als koning op een ezel. Komt hij Jeruzalem binnen. En wat zullen ze vol hoop en verwachting zijn geweest. En wat gebeurt er dan allemaal veel? Allemaal gebeurtenissen die als het ware over elkaar heen tuimelen. En de vrienden van Jezus zijn denk ik heel enthousiast en vol blijdschap. Maar aan de andere kant voelen ze de spanning ook stijgen. Ze leven letterlijk tussen hoop en vrees. Tussen verwachting en wanhoop. En dan wil ik even een stapje maken naar nu. Ik denk dat wij ook in een tijd leven. En misschien zijn die tijden er altijd geweest. Hoor, dat weet ik niet zo goed. Maar wij leven in ieder geval ook in een tijd waarin heel veel verschillende gebeurtenissen als in een soort sneltreinvaart over ons heen komen. Ik moet er nog aan denken. Ik zat eens te kijken van wanneer sprak ik hier voor het eerst. Dat was in 2020. En toen ik hier voor het eerst sprak, stond ik voor een lege zaal. Ja, er waren een paar mensen, maar het was midden in de coronaperiode. Wat was dat? We zijn dat soms alweer vergeten, denk ik, of misschien ook wel verdrongen. Maar wat was dat? Een enorm vreemde tijd. He, dus de virus en het hele gedoe eromheen, ook de verdeeldheid die het gaf. En wat waren we opgelucht toen zeg maar een paar jaar later alles weer een beetje normaal werd. Maar ja, wat is normaal? Want ineens was daar de oorlog in de Oekraïne. En ook daar zijn we, nou ja, niet, denk ik, ik hoop niet dat we daaraan gewend zijn geraakt. Maar ja, inmiddels zijn we wel weer dik 2 jaar verder. En dus gebeurtenissen tuimelen over elkaar heen. En wat dacht je? Sinds vorig jaar oktober, de situatie in het Midden-Oosten. In Israël. In de Gaza. Er zijn eigenlijk gewoon geen woorden voor wat er gebeurt. En mensen die sterven. Onschuldige burgers die sterven. Mensen die ontvoerd worden. Soldaten die misschien vechten in oorlogen die hun oorlog eigenlijk helemaal niet is. Maar omdat er ergens leiders iets bedacht hebben. En wat dacht je van die stille ramp? Ik wil niet te somberen hoor. Ik ga zo meteen toch richting hoop, hoop ik. Maar wat dacht je van die stille ramp die zich voltrekt? Hè? Met betrekking tot de schepping. Vorige week, dat was vorige week? Nou ja, in ieder geval de afgelopen 14 maart was de warmste 14 maart ooit gemeten. En de warmste 14 maart ooit gemeten. En er zijn berichten over de Zuid- en de Noordpool waar het 40 graden warmer is. Nou, er zijn mensen die houden van warmte. Hè, Nico? Maar 40 graden warm. En nog niet heel heet daar hoor. Maar stel dat het er altijd meer 50 was en het is er nu min 10. Ja, daar is wel iets aan de hand. Grote dingen die veranderen. Waar je soms wel wat wanhopig van kunt worden. Tenminste, ik heb dat wel. En dan heb je nog je persoonlijke zorgen. Ieder voor zich. Je persoonlijke uitdagingen. He, misschien wel financiële zorgen. Zorgen rondom je gezondheid. Zorgen rondom je kinderen. Hoe de dag van morgen eruit gaat zien. En ik merk dat ik er soms wat wanhopig van kan worden. En dan merk ik af en toe, wat verlang ik naar hoop. Ik denk dat we allemaal wel een enorme portie hoop nodig hebben. Een flinke dosis hoop. En dan 3 maandags innemen. Heel veel. Hoop. Toen ik vorige week deze overdenking zat voor te bereiden, toen las ik een stukje uit een dagboekje. En dat heet Jezus Hoortje van Sarah Jong. En Riemke leest dat eigenlijk elke dag. En nou, ik misschien 1 keer in het kwartaal. Dus dat was wel heel bijzonder dat ik dat nu las. En daar staat het volgende. Glorieuze God, zegt zij dan. U hebt mij laten zien dat hoop een soort gouden koord is dat mij met de hemel verbindt. Een koord van de hoop helpt mij om het hoofd omhoog te houden. Ook als er allerlei beproevingen mij het vuur aan de schenen leggen. En ik weet dat u nooit van mijn zijde zult wijken en nooit mijn hand zult loslaten. Maar zonder dat koord van de hoop zou de moed mij in de schoenen zinken en zou ik geen stap meer kunnen verzetten. Maar hoop geeft perspectief. Ik sta niet langer naar mijn vermoeide voeten beneden mij, maar tuur in de verte naar de glorieuze uitzicht dat u mij biedt. Dank u, Heer, dat u altijd bij mij bent. Dank u dat de weg waarop wij samen wandelen de hoofdweg is waarlangs u maar naar uw hemel loodst. Als ik over deze heerlijke eindbestemming nadenk, verdwijnen al mijn zorgen over de weg die voor mij ligt naar de achtergrond. Leer mij alsjeblieft om mij op die twee dingen te blijven focussen. Uw onophoudelijke aanwezigheid in de hoop op de hemel. En zij spreekt over een hoop als een gouden koord dat ons met God verbindt. Een reddingslijn, een soort lifeline. En dat bedenkt zij natuurlijk niet zelf. Dat heeft ze gelezen in Hebreeën 6, vers 19. En daar staat ook, die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel. Hoop. Hoop verbindt ons met God. Nou, ik hoop dat we in deze overdenking zullen ontdekken dat we hoop kunnen vinden in onze wanhoop. En dat we vreugde en verdriet kunnen ervaren en dat die elkaar niet uitsluiten, maar elkaar ook kunnen versterken. En dat we zullen beseffen dat hoop niet iets onzeker is. Zo van, nou ja, we moeten maar hopen dat het goed komt. Want dat heeft het soms in zich. Nee, dat hoop gebaseerd is op Gods beloften. Hoop is gebaseerd op Gods beloften. En dan lezen we ook die prachtige tekst die zo pas ook door Wilma al voorgelezen werd in Romeinen 13. En ik lees hem nog een keer voor. Ik had hem eerst in de NBV, maar ik vind deze vertaling zo mooi. Oh, die uitroep al in. Oh, daar begint hij mee. Mogen de God van de nieuwe hoop jullie volledig vullen met vreugde, met vrede, zodat jullie geloofslevens vol levengevende kracht van de Heilige Geest zullen overlopen van hoop. En als iets overloopt, dan is dat dus ook zichtbaar. Dus dat wij zullen zijn, dat wij mensen zullen zijn die overlopen van hoop. Dat als er iets zichtbaar is, dat het hoop is. Ik geloof dat Jezus ons laat zien hoe vriendschap, en dan gaan we zo meteen naar dat verhaal van die donderdag, of die dag voor zijn veroordeling, dat vriendschap en liefde het antwoord zijn op eenzaamheid en vijandschap. En dat hij ons leert hoe eenheid in hem onze verdeeldheid laat verdwijnen. En dat hij ons uitnodigt om te ervaren dat zijn vriendschap en liefde niet iets is waarvoor je hoeft te strijden of je moet verdienen of vechten, maar dat hij dit ons wil geven. En dat wij het zullen ontvangen als wij ons overgeven aan hem. Als wij dicht naar hem toe leven. Goed, ik zei al, Jezus en zijn vrienden, zijn leerlingen hadden een hele hectische en bijzondere tijd achter de rug. Er is van alles gebeurd. Vreugdevolle gebeurtenissen, spannende, confronterende, beangstigende. Ik denk dat alle menselijke emoties eigenlijk voorbij zijn gekomen in die periode voorafgaand aan deze week. En juist in deze situatie waarin er van alles gebeurt, nodigt Jezus zijn vrienden uit om het paasfeest, het paascha, te vieren. En hij ziet er naar uit. Hij verlangt ernaar om samen te zingen, om samen te bidden, om samen te eten en samen te drinken. Nou, dan lees een stukje uit Lucas. En ik lees dan eigenlijk het laatste stukje. En daar staat dan toen het tijd was, is Lucas 22... Er staat, toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Ze hadden het voorbereid, hij had zijn leerlingen geïnstrueerd van, hé, jullie moeten naar een bovenzaal. Nou, toen het tijd was, ging hij samen met zijn apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Jezus wist wat er ging komen. Nee, maar hij heeft het al over zijn lijden. En ik kan me voorstellen dat dat hem bezighoudt. Dat hij daar misschien ook wel tegen opzag. Dat hij daar angstig voor was. En daarna komt ook die eenzame strijd in de hof van Gethsemane. Maar ondanks dat, ondanks de dreiging, ondanks wat er gaat gebeuren, verlangt hij daarna om met zijn vrienden, met zijn leerlingen samen te zijn. En ik denk dat daar een les uit te leren valt. En dat op het moment dat het lijden ons bezoekt of ons inhaalt. Dat gebeurt dan soms dat je merkt van, oh jongens, wat komt er allemaal op mij af? Wat gebeurt er ons? Wat overkomt ons? Op het moment dat het lijden je bezoekt, is het belangrijk om te blijven kiezen voor verbondenheid en vriendschap. Jezus verlangde naar gemeenschap in verbondenheid met zijn leerlingen. In een andere evangelie, in het Johannes-evangelie, kunnen we eigenlijk ook veel meer details nog lezen over die laatste bijeenkomst. Onder andere wat er besproken werd. En dat Jezus bijvoorbeeld het hoge priesterlijk gebed bidde. En in Johannes hoofdstuk 17 lezen we dan bijvoorbeeld ook zijn gebed, zijn verlangen, dat hij zegt, laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Dus die eenheid is hartstikke belangrijk. En als je dan die andere tekst hebt van die hoop die overloopt, als je dan ook nog in eenheid bent en je hebt met elkaar een situatie waarin de hoop overloopt, wat gaat daar een getuigenis vanuit? In een wereld die dol draait, hoop. Overlopen van hoop. Het is dus heel belangrijk dat je die eenheid zoekt en die eenheid ervaart. En tegelijkertijd is het belangrijk om te beseffen dat die eenheid niet gebaseerd is op dat we allemaal hetzelfde denken. Allemaal dezelfde visie hebben. Dat we allemaal hetzelfde geloven. Nee, die eenheid is gebaseerd op eenheid in Hem. Jezus maakt ons één. De Heilige Geest maakt ons één. God de Vader maakt ons één. U maakt ons één. U bracht ons tezamen. En dat doet Hij steeds weer. Daar zit die eenheid in. En daar gaat kracht van uit. En dat wist Jezus maar al te goed. Eenheid en gemeenschap zijn het antwoord op eenzaamheid en verdeeldheid. En geven in tijden van wanhoop en angst hoop en vrede. En terwijl Jezus ons daarop attendeert, kunnen we doorlezen en dan ontdekken we dus die eenzame strijd. Want vlak na dit gebeuren gaat Hij naar die boomgaard, naar de hof van Gethsemane, om te bidden. En terwijl Hij daar in grote angst bidt, dat lezen we ook, vallen die vrienden van verdriet in slaap. Nou, daar kunnen we ook weer in hoofdstuk 22 vanaf vers 39 over lezen. Daar staat, Jezus verliet de stad en ging zoals altijd naar de Olijfberg. Dat was zijn gewoonte. En zijn leerlingen gingen met hem mee. En toen ze daar waren aangekomen, zei Hij tegen hen, bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen door wat er gaat gebeuren. Eigenlijk zegt hij van, word niet wanhopig door wat er gebeurt. Laat je niet verwarren. Blijf hopen. En hij liep een eindje bij hen vandaan, ongeveer een steenworp afstand, knielde hij neer en hij begon te bidden. En hij bad, Vader, laat mij alsjeblieft niet de beker van uw straf leeg hoeven te drinken, maar ik zal niet doen wat ik zelf wil, maar wat u wil. En toen kwam er een engel bij hem om hem kracht te geven. En daarna bad hij nog vuriger. En hij begon zo bang te worden dat zijn zweetdruppels veranderden in bloeddruppels die op de grond vielen. En toen hij klaar was met bidden, stond hij op en ging naar zijn leerlingen. En hij merkte dat ze van verdriet in slaap waren gevallen. En hij zei, waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie je geloof niet zullen verliezen. In tijden van onrust, in tijden van lijden, van hectiek, hebben we soms de neiging om in slaap te vallen. Tuurlijk, kun je er ook wakker van liggen. Als er van alles gebeurt, zorgen, ziekte, ellende. Maar we kunnen soms ook in slaap vallen. En soms letterlijk, maar vaak ook geestelijk in slaap vallen. Op een bepaald moment wil je het allemaal niet meer horen. Ik weet niet of je dat herkent. Maar ik heb wel eens dat ik denk, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil geen journaal meer zien, ik wil geen nieuws meer lezen. Ik heb het helemaal gehad met alles wat er over je heen komt aan ellende. Ken je dat? dat je dan denkt van nou laat maar, ik sla die krant niet meer open, ik sluit het journaal niet meer aan. En tegelijkertijd denk ik dat dat ook een soort vorm is. Het is geen onverschilligheid, denk ik, maar het is ook een vorm van onmacht. Van wanhoop. Dat je soms zo onmachtig kan voelen om alles wat er over je heen komt, hè, aan informatie. Ik bedoel, dat het enige goede nieuws wat je dan soms nog hoort, is het weer. En wat dan zeggen ze? Het wordt zacht. Maar dan denk ik, het mag nog helemaal niet zacht worden. Het is nog maar maart, come on. 18, 19 graden, ja, dan zit je daar weer over in. Ja, herken je dat? En dat je denkt, laat allemaal maar. En tegelijkertijd is dat ook een vorm van in slaap vallen. Dat je je afsluit. En dat je het liefst op je bank onder een vliesdekentje in een soort foetushouding gewoon wegkruipt. Ja, ik zie wel enige herkenning. En ik zeg niet dat dat nooit goed is, hoor. Want soms komt er zoveel doeminformatie over ons heen, dat het soms ook goed is om daar even wat selectief in te zijn. Maar pas op dat je je niet helemaal afsluit en dat je als het ware geestelijk in slaap valt. En het is niet erg, hoor, als je soms van verdriet of van onmacht in slaap valt en denkt, ik wil het allemaal niet meer weten. En dan kruip je onder je dekentje. Ja, lekker cocoonen noemen ze dat dan. En ineens is daar Jezus. En die zegt, wakker worden. Word wakker, waarom slaap je? Waarom slaap je? Dan is dat de lijdende mensenzoon die ons wakker schudt. Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie geloof niet zullen verliezen. Word wakker, mensen. Open je ogen, zegt hij dan. Open je hart. En tuurlijk zou je je willen afsluiten voor al die ellende. Maar weet je, het vervelende is dat zodra je gaat afsluiten voor al die ellende, is de kans ook groot dat je afsluit voor het mooie. Voor het kostbare. Voor het kwetsbare. Ik merk dat ik kan mezelf heel moeilijk selectief afsluiten. Dat ik het mooie nog zie en dat ik het akelige niet hoef te ervaren. Ik ervaar vaak dat het een keuze is van, sta ik open voor wat er op mij afkomt? Of sluit ik mij af? Val ik in slaap? Ik ben een tijdje terug, of eigenlijk de afgelopen periode, ziek geweest. Nou, niet heel ernstig, maar wel lastig. Een soort virus, ik denk dat het griep was, hij had mij te pakken. Ik zeg dan in eerste instantie, ik had de griep te pakken, maar dat is onzin. Hij had mij te pakken. En het heeft me bijna 3 weken gekost om weer een beetje op adem te komen. En wat doe je dan in zo'n periode, als je dan heel veel tijd over hebt? Nou, ik had heel graag hier willen zeggen dat ik heel veel gebeden heb en heel veel Bijbel heb gelezen. Maar ik heb ook heel veel televisie gekeken. Netflix. En wat mij daar opviel, dat was een goede ontdekking, hoeveel negativiteit er eigenlijk op Netflix is. Ik weet niet of mensen hier lid zijn van die streaming, maar het stikt van de series en de films over ellende. Over dat de wereld op een hana vergaat. Dat er virussen rondwaarden die iedereen aantasten. Dat mensen collectief psychotisch worden en elkaar vermoorden. Allemaal ellende. Ze hebben er zelfs een naam voor. Dystopie. Dystopische films, dystopische verhalen. Nou, jullie kennen wellicht het woord utopie. Hè, een ideale wereld. Nou, dit is precies het tegenovergestelde. Dystopie. Nou, dat wil je echt niet zijn. That's not a place to be. Dat is de hel op aarde. En toch, Netflix staat er vol mee. En het gekke is dat ik dus ook bij christenen een soort gekke nieuwsgierigheid soms ervaar naar dat soort eindtijdscenario's. We gaan er allemaal aan. Er is ook zelfs nu een programma dat zo heet. We gaan er allemaal aan. En dan denk ik, is dat wat de Bijbel ons voorschotelt? Verwoesting? Volgens mij is de belofte verlossing. Hoop. En geen verwoesting. misschien wel door strijd en verdrukking heen. Maar uiteindelijk is verwoesting niet daar waar we naartoe leven. Uiteindelijk gaat het om verlossing. Want Jezus zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank je ook, Rijn, dat je al in je gebed daar ook op attendeerde. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Hemel en aarde zullen vernieuwd worden. Dat is onze toekomst. Geen verwoesting, maar juist verlossing. En vernieuwing. Dus blijf geestelijk en emotioneel wakker. Want dan kun je ook de hoop zien. Dan kun je ook de hoop zien. Sluit jezelf niet op in onmacht of in onverschilligheid. En soms vermomt onmacht zich in onverschilligheid. Het interesseert me helemaal niks. En dat is vaak gewoon pijn. Van ik weet het niet. Ik weet het ook niet meer. Sluit je dus niet af. Maar weet dat Jezus, op het moment dat jij misschien in slaap valt geestelijk, dat Jezus voor je strijdt en voor je bidt. En als jij van verdriet in slaap bent gevallen, of van onmacht, dan komt hij bij je. En dan maakt hij je wakker. Soms door schoonheid, soms door redelijkheid, maar soms ook door gebrokenheid. C.S. Lewis, een schrijver en een grote geloofsverdediger, die zei, het lijden is Gods megafoon. Een megafoon, daar praat je zo doorheen. Gods megafoon waarmee hij een dove wereld wil wakker schudden. Soms is het lijden Gods megafoon waarmee hij dove mensen die in slaap zijn gevallen wakker wil schudden. Goed. In tijden van onrust en wanhoop zijn vertrouwen en dankbaarheid manieren om het vol te houden. Er werd zo pas ook al heel veel over dankbaarheid gesproken. Prachtig. En tijdens de maaltijd die Jezus dus met zijn vrienden houdt, spreekt hij ook 2 keer het dankgebed uit. Hij dankt. En dankbaarheid is de ruitenwissers voor de ziel. Nou, als je in een auto rijdt en het is herfst of het is winter en je ruitenwisser doet het niet, dan besef je hoe belangrijk een ruitenwisser is. Want als je dan geen ruitenwisser hebt, dan kun je wel stoppen, want dat is levensgevaarlijk om dan door te rijden. Dankbaarheid is de ruitenwisser voor je ziel, waardoor je weer helder gaat zien. Als je daar geen dankbaarheid hebt, dan is het gevaarlijk om door te gaan. Dus bij wijze van spreken kun je dan beter eerst maar stil gaan staan en die dankbaarheid weer proberen te ervaren, te voelen. Wat dankbaarheid ontbreekt, gaat het uitzicht verloren en raken we het spoorbijster. Dankbaarheid is het positief tegenovergestelde van onvrede of ontevredenheid. En daar waar onvrede de wanhoop voedt, biedt dankbaarheid weer zicht op hoop. Dankbaarheid. En belangrijk hierbij is dat dankbaarheid dus niet alleen maar een soort gevoel is wat je overkomt. Nee, dankbaarheid is een geestelijke discipline die je moet oefenen. En dat is niet altijd makkelijk hoor. Of misschien kan ik beter zeggen, dat is eigenlijk heel vaak niet makkelijk. Ik bedoel, ik lag ook niet dankbaar te zijn toen ik met koorts in bed lag. En dan lig je niet dankbaar te zijn, maar je kunt wel dankbaarheid zoeken. Je kunt kiezen voor dankbaarheid. En kies elke dag bijvoorbeeld ervoor om een aantal zaken te noemen waar je dankbaar voor bent. En dat sluit ook heel goed aan bij de oproep om wakker te blijven. Om aandachtig te blijven, om je heen te blijven kijken. En het laatste stuk is strijd en vecht voor het goede en geef je over aan hem die goed is. Als we dan naar die Hof van Gethsemane gaan, dan lijkt het alsof Jezus ook even wanhopig is en angstig. Hij strijdt, hij worstelt, hij vraagt aan God om die beker eigenlijk bij hem weg te nemen. Maar dan zegt hij nee, het gaat niet om mij, het gaat om u. En hij beseft dat op dat moment, als hij zich overgeeft, op dat moment de mensheid gered zal worden. Door wat hij daar gedaan heeft en wat hij gaat doen aan het kruis. En ik vind het mooie in dit verhaal, het bijzondere is dat er een engel komt. En die engel die gaat hem ondersteunen. En belangrijk hierbij is denk ik dat die engel gaat hem niet uit de strijd nemen. En die engel haalt ook niet de strijd bij hem weg. Dat vond ik wel opvallend toen ik het las. Dus die engel zorgt er niet voor dat dat gemakkelijk wordt. Maar die engel die steunt hem en daarna gaat hij nog intenser en nog krachtiger strijden en bidden. En ik denk dat ook vaak zo bij ons is. God haalt ons niet uit de strijd, maar hij bekrachtigt ons wel in de strijd. Hij steunt ons, hij ondersteunt ons. En er zijn engelen die ons daarbij helpen. En dan heb je die situatie. Judas is vertrokken. En hij gaat uiteindelijk zijn meester verraden. Moet je maar eens nalezen. Een aantal leerlingen gaan met elkaar discussiëren wie de belangrijkste is. Dan denk ik, hoe kun je dit moment dan nu verkiezen? Bijzonder. En tegelijkertijd ook Jezus confronteert Petrus met het feit dat hij hem zal verraden. En Petrus heeft iets, wie? Ik? Ik ben ik de meest fanatieke, meest enthousiaste leerling? Ik toch niet? Jawel. En ik denk dat er ook een soort sfeer, ik denk dat de sfeer aardig somber wordt. Teleurgesteld. En soms kun je ook heel erg teleurgesteld raken in mensen. Ik denk dat die vrienden ook teleurgesteld waren in Judas, absoluut. Maar ook teleurgesteld in wat er dan gebeurt. En Petrus is teleurgesteld in wat Jezus over hem zegt. En hoe vaak hebben wij dat ook niet? Dat je teleurgesteld bent in mensen en misschien niet in de laatste plaats ook in de mens die je zelf bent. En juist daar gaat het om. Want Jezus is dus gekomen om uiteindelijk de zonde weg te nemen. En Jezus is niet gekomen voor perfecte heilige mensen die 100% puur zijn. Nee, Jezus is gekomen voor zondaars. Zoals jij en ik. Daar gaat het uiteindelijk om. Goed. En hij laat dan zien eigenlijk ook op dat moment, en daar zal ook waarschijnlijk aanstaande vrijdag bij stilgestaan worden, dat hij zichzelf weggeeft. En dat dat ook ervaren mag worden in de tekenen van brood en wijn. En aanstaande vrijdag zal hier ook het avondmaal gevierd worden. Zonde maakt wanhopig, maar vergeving en genade geven hoop. Dat is de hoop die wij ook mogen hebben. En we gaan nu de stille week in, zoals ze dat dan noemen. De lijdensweek. En we gaan als het ware met hem de nacht in. Het wordt donker om ons heen, of het is vaak al donker om ons heen. En wanhoop vertelt ons dat morgen niet beter kan zijn dan vandaag. En als jij je vandaag al beroerd voelde, nou, dan belooft dat niet veel goeds. Dat is wat wanhoop zegt. Wanhoop laat je geloven dat er geen toekomst is, geen nieuwe morgen. En ik merk zelf wel, ik ben nu 60, dat ik met het ouder worden wel iets anders richting hoop kijk. Kijk, als je 20 bent, dan kun je hopen op later. Als het later wordt, dan ga ik dingen anders doen of dan zal het beter zijn. Dat verandert wel wat, moet ik zeggen. Maar de hoop gaat dus ook niet zo meer afhangen van wat wij allemaal kunnen realiseren, maar de hoop gaat ook steeds meer richting wat God ons beloofd heeft. Wanhoop laat je denken dat de dood het laatste woord heeft. Maar wij hoeven ons niet te laten domineren door wanhoop, maar mogen elkaar eraan herinneren dat er hoop is. One hope. Er is één hoop. En hoop is niet het resultaat van omstandigheden. Hoop heeft te maken met de toestand van je hart. Of beter gezegd eigenlijk met wie jij, of wat, maar vooral wie jij toestaat, toelaat in jouw hart. Daar heeft hoop mee te maken. Er staat in Romeinen 5 vers 5, deze hoop zal niet worden beschaamd. Omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. En in Efeziërs 1 vers 18 staat, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van hem ontvangen. En dat zijn wij, hè? Geen heilige boontjes, maar gewoon de gelovigen die bij hem horen. Hoe rijk de luister is, dat is de hoop waar wij ons op mogen richten. We staan dus aan het begin van de Lijdensweek. We hebben straks Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en uiteindelijk Paasfeest. Nou, dat werd al genoemd, ook door in de aanbidding. Paasfeest is het geweldig. Paasfeest is in mijn optiek ook het feest. Ja, het feest van Jezus Christus. Het feest van Jezus Christus. Prachtig. Want we vieren dat de dood niet het laatste woord heeft. Ik vind het ook geweldig mooi dat Paasfeest bij ons altijd in het voorjaar valt. Want de natuur helpt ons ook heel goed eigenlijk, omdat die hoop, je ziet nog kale bomen soms en dan zie je die bladeren weer ontkiemen. Dus de natuur helpt ons echt. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar op een bepaald moment verlang ik er ook naar weer. Verlang ik naar het voorjaar. Dan verlang ik dat de bomen, de blaadjes komen, dat de bloemen. En daar zie ik dan naar uit. Daar verlang ik hevig naar. Nou, ik ga denk ik een andere keer nog preken over een andere tekst waar ook de schepping hevig verlangt naar het zichtbaar worden van ons. Wij verlangen er soms naar dat de schepping laat zien dat er weer nieuw leven komt. Nou, de schepping verlangt er ook naar het openbaar worden van de kinderen Gods. Nou, daar ga ik denk ik nog een andere keer over spreken. Maar dat verlangen. Ik ken een man via 4M, via de musketier, die op 2010 zijn toen 12-jarige dochter overleed aan kanker. En ieder jaar, zo rond het voorjaar, februari, plaatst hij een foto op Facebook. En het is een foto van haar naam in bloeiende sneeuwklokjes. Eva. En iedere keer raakt het me weer als ik het weer voorbij zie komen. En dat is voor mij het symbool van hoop. Dat ieder jaar weer uit die koude grond komt haar naam tevoorschijn. En dat hij ook zegt, zij leeft. Zij leeft bij God. En ieder jaar herinneren die bloemetjes hem aan zijn dochter. Maar ze herinneren hem ook aan de belofte. En daar kijken we denk ik allemaal ten diepste reikhalzend naar uit. En dat is geen utopie, een soort droomwereld, nee. Het is al helemaal geen dystopie. Nee, dat is wat God ons beloofd heeft. Een hoopvolle toekomst. En laten wij, dat zou ik je een beetje als opdrachtje mee willen geven, laten wij mensen zijn van hoop. Mensen die overlopen van hoop. Laten wij voorjaarsbloemen zijn voor de wereld. Dus in een kille wereld, in een soms doodse wereld, laten wij voorjaarsbloemen zijn die vertellen over Gods hoopvolle en beloftevolle toekomst. Zullen we bidden. Vader, ik dank u dat we mogen hopen. Heer, geloof, hoop en liefde. Heer, maar dat we mogen hopen op datgene wat u beloofd heeft. Heer, en dat we ook mogen weten dat u ons een toekomst belooft. Heer, en daar waar we soms angstig zijn over de toekomst van deze aarde, over de toekomst voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, mogen we weten, Heer, dat u hoop geeft. Heer, en dat is zeker. Dat is vast en zeker. U geeft hoop. Heer, en u zult hemel en aarde vernieuwen. Heer, en daar verlangen we naar. Heer, en dat mogen we ook vieren en daar mogen we bij stilstaan in de komende week. En Heer Jezus, we danken u voor uw offer. Voor uw strijd. Heer, dat u met uw offer, met uw leven, onze zonde overgenomen hebt. Heer, dat u ons vrijgemaakt hebt. Heer, en dat u ervoor zorgt dat deze wereld en dat deze mensheid niet richting verwoesting gaat, maar richting verlossing. Daar danken we u voor in Jezus' naam. Amen.